Geliefde gemeente, in een gedeelte dat we gelezen hebben, zien we hoe de roeping van Gideon bevestigd wordt. Hoe de Heere op een bijzondere wijze werkt in het leven van deze godsman, Gideon. De Heere heeft zojuist Gideon tweemaal een teken gegeven. U weet het teken van het wollen vlies. En tweemaal werd Gideon daardoor bevestigd dat hij de overwinning zou behalen over die Midianieten. En dat was geen kleinigheid, want de Midianieten was een volk van rovers. Een leger, de mannen, waren al 135.000. Het was een groot leger en al jarenlang hadden ze daar weinig of niets tegen kunnen doen. En Gideon vreesde hoe hij dat zou kunnen aangaan, zo'n strijd. Maar tweemaal is hij bevestigd. En dat was een heel bijzondere teken, zo werd Gideon ook versterkt. En toen verzamelde hij de mannen bij elkaar, waren er heel wat. Maar toen zei de Heere: het is veel te veel. En toch waren het maar een paar in vergelijking met dat grote leger van de Midianieten. Dat is maar een klein hoopje mensen. Nou, de Heere zei tegen Gideon: het is veel te veel. En uiteindelijk, u weet hoe het gegaan is. Uiteindelijk hield hij maar 300 man over. Dus de Heere had 99% van zijn leger naar huis gestuurd. Dus de Heer had Gideon op twee wijzen bevestigd en dan zo'n beproeving. Zo gaat het ook vaak in het geestelijke leven. Als de Heer werkt en als er bemoediging is, vertroostingen ontvangen uit het woord van de Heer, dan komen er ook beprovingen. Dan kan het voor een mens zelfs onmogelijk zijn hoe het nu moet gaan. Maar de Heere houdt trouw. Het geloofsleven, dat wordt gelouterd. Het geloof wordt beproefd. En dat heeft Gideon ook meegemaakt. Hij was gehoorzaam. Hij hield 300 man over. En daarmee moest hij het opnemen tegen 135.000 Midianieten. En dan zegt de Heere ook nog in vers 9, in dezezelfde nacht gaat de aanval beginnen. We kunnen voorstellen dat Gideon bezweek van angst. Het was toch heel moeilijk voor hem, dat wist de Heere ook. Maar dan weet de Heere ook nog een bemoediging te geven. Op een verrassende wijze. En dan zegt de Heere tegen Gideon, om de laatste twijfels bij Gideon weg te nemen, omdat Gideon niet wil spreken tegen de Heere en was gehoorzaam aan de Heere, en dat de Heere gezegd heeft: ik heb het in uw hand gegeven, ik heb dat volk in uw hand gegeven, Het is niet, ik zal ze u geven, maar ik heb het al gegeven. Het is al een voldongen feit. Maar toch, ja, het is waar, met 300 man. Tegen 135.000 Midianieten. Nou, dan gaat de Heere Gideon nog een bemoediging geven. Hoefde de Heere helemaal niet te doen. Maar uit liefde en uit zorg en uit barmhartigheid heeft de Heere dat gedaan. En dat wordt een heel bijzonder teken. En opnieuw moet Gideon iets doen wat toch ook niet geheel ongevaarlijk is. En dan zegt de Heere tegen hem, zegt de Heere daar in vers 10, of vers 9, sta op, ga heen af in het leger En vers 10, vrees ge dan nog af te gaan, zo ga af, gij en Pura, uw jongen, naar het leger. En gij zult horen wat zij zullen spreken. En daarna zullen uw handen gesterkt worden, dat gij aftrekken zult met het leger ten strijde tegen de Midianieten. Dus die Midianieten hadden 135.000 man, daarnaast nog vrouwen en kinderen, en al hun tenten, hun kamelen, hun vee. Vers 12 zegt, ze waren als sprinkhanen in menigte. Ze waren als het zand aan de oever van de zee. En rondom het kamp hadden ze wachtposten. Die waren alert. Die zouden alarm slaan bij de minste onraad. Maar toch moest Gideon naar dat leger toe gaan, alleen. Mocht zijn knecht Pura meenemen. En dan zien we in vers 11. Toen ging hij af. Met Pura zijn jongen. Tot aan het uiterste van de schildwachten die in het leger waren. Dus hij sluipt daar naartoe. Wil niet gezien of gehoord worden. En dan ziet hij al die tenten. Onafzienbare rijen witte tenten, of wat voor kleur ze ook hadden, in de maanlicht. Hij hoort het gesnuif van hun kamelen. Hij hoort gepraat van soldaten, manschappen. En hij fluistert, hij sluipt verder, doodstil. Hij was gehoorzaam. Het was levensgevaarlijk uiteraard, dat voelt u. Als hij ontdekt zou zijn, dan zou het over zijn geweest met hem. Het was geen gemakkelijke opdracht. Het was een moeilijke opdracht. Maar hij deed het. Dat is geloofsgehoorzaamheid. Op uw woord, Heere, zal ik het doen. Wat heeft deze godsman Gideon gedaan? Hij heeft gesteund op het woord van God. En dat is nou noodzakelijk voor ons. Persoonlijk, gehoorzaam zijn aan het woord, luisteren naar het woord, heel persoonlijk, in uw binnenkamer, luisteren aandachtig naar dat woord en bidden om genade om naar dat woord te leven. Op uw woord zal ik steunen, gehoorzaam zoeken te zijn naar dat woord niet alleen lezen, maar het woord ook doen. Zo heeft Gideon het gedaan. En het is heel belangrijk in het geestelijke leven dat we geen zaken uit elkaar trekken. Dat doen we gauw. Zo kunnen we bijvoorbeeld gebod en straf uit elkaar halen. Zo kunnen we ook gebod en belofte uit elkaar trekken. Dat is eigenlijk ons probleem. Dat was al zo bij Adam en Eva. Die hebben gebod en straf uit elkaar getrokken. Ze hebben het gebod van de Heere overtreden. En ze hebben niet zo nagedacht over die straf. Ze hebben ze uit elkaar gehaald. En zo kunnen wij ook denken dat we toch wel iets verkeerds kunnen doen. En dat het toch wel kan. Er gebeurt niks. Er gebeurt geen straf. Dus ik kan het nog wel eens doen. We kunnen denken dat we Gods geboden kunnen overtreden. En dat we geen straf ontvangen. Dat er geen gevolgen aan verbonden zijn. Dat is levensgevaarlijk. Het is ook een verzinsel van de duivel. Die gebod en straf uit elkaar haalt. We kunnen niet ongestraft zondigen. Laten we daar maar over nadenken. Dan kunnen we niet als we nog onbekeerd zonder de Heere leven, dat we slordig leven en in de wereld leven. En dan kunnen we nog wel uiterlijk kerk zijn, maar we vrezen de Heere niet. En het schijnt allemaal goed te gaan, het gaat allemaal voor de wind. Vergis u niet. We mogen gebod en straf niet uit elkaar halen. En als u nou wel door genade de Heere mag vrezen en u mag hem kennen, Dan mag u geen slordig leven hebben. Want daar zijn ook gevolgen aan verbonden. Als u slap bent en toegefelijk bent en u niet uzelf onderzoekt. En als er zo slordig geleefd wordt, dan trekt Gods geest zich terug. En de zoete werking van zijn nabijheid worden niet ervaren. En dan kan er ook een kilheid komen en een matheid en een dorheid over de ziel. We moeten gebod en straf niet uit elkaar halen. Maar zo mogen we ook niet gebod en belofte uit elkaar halen. Zoveel geboden, uitnodigingen. Komt herwaarts tot mij. Het is een uitnodiging. U mag het ook als een gebod zien. Kom tot mij. Gebiedende wijs, en ik zal u rust geven. Dat is een gebod met een belofte. En zo behoren wij gehoorzaam te zijn aan het gebod, te doen wat de Heer in zijn woord zegt. En zo is Hefawas Gideon gehoorzaam aan het gebod. Hij heeft gebod en belofte niet uit elkaar gehaald. Op uw woord, Heere, zal ik gaan. Dat leefde in zijn hart en hij ging. En hij sloop naar het kamp van zijn vijanden toe. Hij vertrouwde dat de Heere bij hem zou zijn. Dat de Heere hem ook zou bemoedigen. Dat de Heere zou doen wat hij gezegd had. De Heer had gezegd, dan zult u horen hoe ze daar spreken. Gideon is niet beschaamd uitgekomen. En zo zien we hem daar liggen aan het uiterste van het kamp. En hij sluipt wat verder, misschien tussen wat tenten door, wat zal het geweest zijn. En wat zoekt hij, dat weet hij ook niet. Hij weet alleen, hij moet hier zijn. Hij is diep afhankelijk van de Heere. De Heere moet mij leiden, de Heere heeft het gezegd. Dat is eigenlijk een heel rijk leven. Maar afhankelijk te zijn van de Heere. Niet te weten hoe het zal gaan, maar ik weet, dit is de weg die ik moet gaan. En dan zal de Heer er ook voor zorgen. Hoe dan ook, dat is toch zo rijk. Dat geeft zoveel rust in het leven. Dat is vertrouwen. Dat had Gideon. En zo kruipen ze daar verder tussen die tenten. En opeens hoort hij iemand spreken. Een soldaat spreekt tot zijn makker in de tent. Het is ongeveer zo goed 10 uur. De wacht is net gewisseld. De mensen liggen te slapen. Die soldaat heeft een poosje geslapen, maar zoals u het ook wel eens kunt hebben, dat u in een schok wakker wordt, wat raar gedroomd hebt. Nou, deze man had het helemaal, het was van de Heere, dat wist die man niet. Maar de Heer liet hem een droom dromen. En hij vond het vreselijk, was eigenlijk een nachtmerrie. Een geroosterde gerstebrood, vertelt hij aan zijn makker. Wentelde zich in het leger van de Midianieten. En het kwam tot aan de tent en sloeg haar om dat zij viel. En keerde haar om. En het onderste boven dat de tent er lag. Wat zou dat toch zijn? En zijn makker zei, o, ik weet het wel, dat is het zwaard van Gideon. En Gideon hoort dat, hij verstaat hen en hij is diep verslagen, onder de indruk, versterkt, verwonderd. Nu ziet hij dat er een geest van moedeloosheid is onder de vijanden. Dat de Heere al de kracht van de vijanden gebroken heeft. Dat ze eigenlijk bang zijn voor Gideon. Hoe weinig manschappen hij ook maar heeft. Maar God is bezig te blazen in de grootheid van deze vijanden. En God gaat het voor zijn volk opnemen. Hij gaat met hen mee de strijd in. En hij zal de vijanden in verwarring brengen. En zo zal de Heere voor zijn volk strijden. Gideon weet het. God zal met ons zijn. Want het geschiedde als Gideon de vertelling van deze droom en zijn uitlegging hoorde, zo aanbad hij. Dan ligt hij daar in het gras naast die tent. En hij aanbidt de Heer. Dat heeft hij zachtjes gedaan natuurlijk. In zijn hart. Zijn hart was vloeide over van dankbaarheid en verwondering en van liefde. Hebt u dat ook wel eens gehad in uw leven? Dat u zo de Heere aanbad. Dat stille aanbidden, die stille dankbaarheid aan de Heere. Dat de Heere uitkomst gaf. Dat de Heere zo verrassend overkwam in het leven. Dat er een gebedsverhoring was. Dat de Heere werkte, dat u wist, dit is Gods hand. En dan is de lofzang in stilheid tot u, o God. En dan loopt het uit op de aanbidding van God. Hoe goed bent u, Heere, dat u zo naar mij omziet. Hoe goed bent u. En dat loopt uit straks op de eeuwige lofprijzing en aanbidding. Dan nu Gideon en Pura die sluipen terug naar hun kamp. En daar zijn die 300 man aan het wachten. En we nemen aan dat Gideon het hun verteld heeft. Hij is toch leider van het volk. Hij moet toch zorgen voor dat er een goede, dat er een hoge moreel is onder de bevolking, onder de soldaten. Dat ze bezield zijn. Ze hebben ze met elkaar vast naar de Heere geloofd. Ze hebben daar de Heere vast vurig aangebeden. En ook gedankt. En zo konden ze ten strijde trekken. 300 man tegen 135.000 soldaten. Dat was geloof. Hebreeën 11 zegt er ook, door het geloof, Gideon, door het geloof. Hij moest zich richten op de Heere, dat de Heere bij hem zou zijn. En daarin ligt alleen maar zekerheid. Niet in ons, ook niet in onze daad van geloven. Maar de zekerheid ligt buiten ons. In God, in wie God is en wat Hij belooft en wat Hij spreekt. Hij wist, God zal met ons zijn. Het voorwerp van het geloof. Het gaat niet om hoe u gelooft, of zelfs niet hoe sterk uw geloof is. Het gaat niet om de actie van het geloof. En dat u daarmee vergenoegd zou zijn. Nee, het gaat om hem buiten u. Ziende op Jezus, de overste leidsman en volleindige des geloofs. Daarin vindt u ruimte, daarin vindt u rust, daarin vindt u vrede. In de Heer Jezus Christus, volkomen verzoening. Die gegeven is tot rechtvaardiging, tot heiliging, tot een volkomen verlossing. Het is buiten ons. Opzien tot hem, ook al bent u het niet waard. En ook al voelt u hem niet in uw nabijheid. En ook al denkt u, hij hoort mij niet. En ook al denkt u, ik heb te veel gezondigd. En ook al denkt u, ik zal misschien niet eens uitverkoren zijn. Wat u ook denkt. Zie af van wat u denkt en zie op naar hem, ziende op Jezus, op het voorwerp van het geloof. Want zijn bloed reinigt van alle zonde. En hij roept ons ook op om op hem te zien, om uw weg op hem te wentelen. Om uw onmogelijkheden voor hem neer te leggen. en tot hen te komen met belijdenis van uw onwaardigheid en van uw schuld. En met de belijdenis dat u maar een fractie van uw zondige geaardheid ziet. Zo mag u komen met niets in uzelf. En zo moet het ook. Anders kan het niet, want hij is een volkomen zaligmaker. U niet 5% en hij 95%. Nee, hij alles. Maar daarin ligt nou juist de ruimte, dat wie u ook bent en wat u ook gedaan hebt, bij hem is vergeving. Daarom kon de verloren zoon thuiskomen. En daarom kon Petrus weer aangenomen worden, die met vloeken de Heer Jezus verloochend had. En daarom konden de apostelen geroepen worden. Levi de tollenaar, Zacchaeus de tollenaar. Ga het maar na. Richten op het voorwerp van het geloof, de Heere. Nou, dat moest Gideon doen. Steunen op die beloften van de Heer. Steunen op wie de Heer is. Wat hij gezegd heeft in zijn woord. En zo handelt de Heer ook met ons. Hij wil dat wij tot hem gaan. Petrus spreekt over dierbare beloften, grote beloften. En er zijn zoveel dingen in het dagelijkse leven waar wij op vertrouwen. U gaat morgen naar het werk, want u vertrouwt erop dat uw baas aan het eind van de maand een salaris overmaakt. Dat is nog een heel gewoon voorbeeld. En u stapt in uw bus en u denkt, ja, die bus zal me inderdaad brengen naar Dordrecht of Rotterdam. Daar vertrouwt u op. Dat zijn maar heel eenvoudige dingen uit het dagelijkse leven. Waar we niet twee keer over nadenken. Maar de Heere heeft ook zijn woord, zijn beloften, zijn roeping, rijke beloften. En nou zijn mensen nog bedriegelijk. Mensen kunnen ons een rat voor de ogen draaien. Maar Gods woord is waar. Daar mag u op pleiten. Daar mag u zichzelf in wikkelen. Dat mag uw dagelijks voeding zijn. Dat woord van de Heere. Vertrouwen dat God zal doen wat hij zegt in zijn woord. En als u dan het evangelie leest, dan mag u gerust denken, hier spreekt God tot mij. Ik ben niet afstandelijk een derde persoon die dat maar wat observeert, wat daar gebeurt. Nee, de Heere spreekt tot u en tot mij. En hij houdt zijn woord. En zo heeft Gideon erin gestaan met 300 man. Gideon gelooft dat de Heer het voor hem zal opnemen, maar dat betekent niet dat Gideon nou niets hoeft te doen. Dat Gideon nou achterover kan leunen en zeggen, nou het komt wel goed en we wachten maar af wat er gebeurt. Nee, Gideon heeft de opdracht om af te trekken met zijn leger naar de Midianieten. En wat doet hij dan? Dan gaat hij heel goed nadenken. Want de Heer gebruikt ook de middelen. En de middelen zijn dat een mens goed nadenkt. Dat we Gideon moet een plan bedenken. Hij moet middelen gebruiken en strategisch inzicht is een middel. En zo denkt hij na wat hij moet doen. Zo moet een mens ook middelen gebruiken. Je moet niet denken dat de Heer u zomaar plotseling bekeert. Gebeurt soms wel eens. Er zijn mensen waarbij de Heer zo ingrijpt in het leven. Maar er mag nooit een voorbeeld zijn. We hebben ons te houden aan het woord, aan de middelen. Tot de Heere te komen in het gebed. Omdat hij dat zegt. Hoe is het in ons leven? Dat is een heel persoonlijke vraag eigenlijk. Hè? Dat persoonlijk zoeken van de Heere. Want dat zien we niet van elkaar. We zien van alles van elkaar. We zien wat we aan hebben, we zien waar we wonen. Maar we zien niet van elkaar of we de Heere zoeken. Of we een binnenkamer hebben. Of we daar werk van maken. Dat zien we niet. Sommige mensen hebben geen binnenkamer. Ook al gaan ze altijd naar de kerk, 2 keer naar de kerk, geen binnenkamer. Er zijn ook mensen die zeggen van ja, de Heere moet mij bekeren. En we zijn echt niet van dat slagvolk dat zegt, ja ik neem de Heere Jezus wel aan en dan ben ik bekeerd en dan is het klaar. Nee, zo zijn wij niet. Maar ondertussen doen ze helemaal niets. God moet het doen. En af en toe is een gebed en als God het niet doet, nou ja, wat voor zin heeft het dan nog? Ik hoorde laatst van iemand uit andere gemeente. Oude mensen. Ach ja, het heeft geen zin meer hoor. Een stukje te lezen, te bidden, nou waarvoor? Denk je dat je daarmee wat wordt voor de Heer? Er zijn mensen die doen niets. Die wachten af. En dan zeggen ze ook nog, we zijn tenminste eerlijk onbekeerd. Dat is totaal onbijbels. De Heer Jezus zegt, strijd om in te gaan door de enge poort. Nee, het is niet dat we maar niks kunnen doen en mogen doen. We mogen ook niet afwachten. Dat deed Gideon ook niet. Gideon moet die 135.000 Midianieten moet hij verslaan. Hoe kan hij dat doen? Hij kan moeilijk met 300 man dat kamp binnen gaan trekken en proberen Midianieten te doden. Dan komt hij echt niet ver. Hij denkt heel goed na. En zijn God onderricht hem, onderwijst hem. Hij moet met een plan komen. In Jesaja 28 staat dat de Heere ook de boer onderricht hoe hij moet zaaien en hoe hij moet dorsen. Zijn God onderricht hem. En zo kan de Heer in praktische zaken van het leven aan zijn kinderen inzicht geven en wijsheid. Kan hij bij jou doen met je studie? Kan hij bij u doen met uw zaak? Met problemen waar u mee zit? De Heer kan praktisch inzicht geven in de dagelijkse zaken van het leven. Dat heeft Gideon ook ondervonden. Want hij had wel die taak om deze nacht nog af te gaan naar het kamp van de Midianieten. Hoe moet hij dat doen? Hij heeft nagedacht met de Heer. En hij bedenkt een strategie. Het leger indelen in 3 groepen van 100 man. Ze moeten zich verspreiden rondom het kamp van de Midianieten. Elk man krijgt een kruik, die hadden ze in het leger, om proviant in mee te nemen. Eten werd eruit gehaald. Ze krijgen allemaal een lege kruik. Ze krijgen ook allemaal een fakkel. En die fakkel moeten ze stoppen in die kruik. En ze krijgen allemaal een trompet. Dat wordt een heel ongewone manier van oorlog voeren. En zo trekken ze naar de kamp. Om de overwinning te behalen moesten ze niet vertrouwen op hun zwaard. En hoeven ze ook niet te proberen tegen zo'n overmacht te strijden. De vijand moet door list in totale verwarring gebracht worden. Normaal was 1 trompet en 1 fakkel, dat betekende een hele bende soldaten. En 1 fakkel en trompet ging vooraf. Nu hebben hier 300 mannen, allemaal een trompet, allemaal een fakkel. Het zou lijken alsof een reusachtige leger rondom hen is. En opeens moesten al die fakkels gaan branden. En al die trompetten bazuinen. En allemaal moesten ze roepen, de overwinningsroep. Dat was het plan. De Heere God heeft ook een plan. Hoe zondaren behouden worden. Hebt u zich daar al eens over verwonderd? Over die strategie van de Heere. Hoe kan de mens verlost worden? Dat kan alleen maar doordat de Zoon van God mens wordt. Omdat de mens heeft gezondigd, de mens moet betalen. Maar de mens kan niet betalen. En de mens moet ook nog een rechtvaardig mens zijn. Dan moet God mens worden. Dan is God rechtvaardig. God is machtig om zijn eigen straf te dragen. En zo heeft de Heere zich verzoening bewerkt in zijn Zoon. En daarna heeft de Heer in zijn vrijmachtig uitverkiezing een volk vergaderd uit heel deze wereld. Opdat de goddelijke strategie van de plaatsvervanging, de Heer Jezus in de plaats van zondaren, dat dat verkondigd zou worden. En dat door de kracht van de Heilige Geest mensen vernieuwd worden, dat ze leren vragen naar Gods wil. Wat wilt u dat ik doen zal? O, wat een heerlijke strategie heeft de Heer gegeven. Nou, Gideon heeft zijn strategie. De drie groepen van 100 man verlaten het kamp en sluipen voorwaarts over de heuvel. In stilte. Mag niets gezegd worden. Gebeurt nog bij soldaten. Op zo'n missie. Gaan ze 2 aan 2, ze praten niet met elkaar. Ze geven tekens. Absolute stilte. Zo Gideon met zijn mensen. Zijn 100, 3 keer 100 man. De Heere geeft hen moed. In het geloof gaan ze verder. Ze verspreiden zich rondom het leger van de Midianieten, zonder dat 1 schildwachter door heeft. En ze moeten allemaal letten op hun leider Gideon, ze weten waar hij staat. Ze moeten precies doen wat hij doet. Letten op Gideon, dat is toch ook weer een vergelijking, niet waar? Dat ook een kind van God moet letten op de meerdere Gideon. Precies doen wat hij doet. Ja, leer mij naar uw wil te handelen. Druk uw beeld op mij af. Dat ik door de gemeenschap met Christus u gelijkvormig mag worden. Letten op hem, zien op hem, smeken om zijn navolger te zijn. O, dat is zo'n rijk leven. Zo komen die soldaten, die mannen van Gideon staan klaar. En opeens slaat Gideon met een grote klap zijn kruik aan stukken. Er komt de fakkel tevoorschijn en hij blaast op de trompet. En dan roept hij het uit voor de Heere en voor Gideon. En opeens beginnen die 300 bazuinen te blazen. En 300 mannen gaan daarna roepen voor de Heer en voor Gideon. En dan gaan ze weer blazen met de bazuinen. En weer roepen voor de Heer en voor Gideon. En ondertussen staan ze daar met die fakkels. Eerst werd de Heer genoemd. Voor de Heer en voor Gideon. Want de Heer zou de overwinning geven. Niet Gideon. De zegen komt van God. Alles komt van de Heer. Hij is het begin en het einde. Je kunt niets zonder de Heer. En daarom moet zeker de naam van de Heer eerst genoemd worden. En laat de vijanden het maar weten. Het is in de naam van de Heer dat ze hier staan. En de Midianieten weten wel iets van de daden van de Heere. Dat was wel bekend onder de omliggende volkeren. Rahab de hoer had het ook nog gehoord. Al was het inmiddels 40 jaar geleden geweest. De uittocht uit Egypte en door de Rode Zee. Zij vertelt aan die twee spionnen van Jozua. Ja, de Heer heeft u gebracht door de Rode Zee heen, hebben we gehoord. Wat een machtige daden doet uw God. En de Midianieten hebben ook wel gehoord van de daden van de God van Israël. En daar staan ze voor de Heere, die vreselijke God van Israël, die wonderen doet. en voor Gideon. En daar waren ze ook bang voor geworden, omdat de schrik van de Heer op hen gelegd werd. En dan gebeurt het allemaal zo snel. Ze weet niet wat hen overkomt. Opgeschrikt in de slaap. Verschrikkelijk lawaai aan alle kanten om hen heen. Trompetten en fakkels en oorverdovend roepen. Ze zijn omsingeld aan alle kanten. Ze denken dat de Israëlieten een groot leger gehuurd heeft. En dat ze zo hen allemaal zullen doden. En het is donker. Ze snappen niet wat er gebeurt. Ze rennen uit de tenten. Ze beginnen botsen tegen elkaar op. Ze beginnen tegen elkaar te slaan. Ze denken de vijand is al in de kamp gekomen. En ondertussen gaat de bazuingeschal gewoon verder. En het geroep van die 100, 300 monden blijft klinken. Vers 22 zegt, het zwaard van de een was tegen de ander. En zo ontstond er een grote slachting in het kamp van de Midianieten. In blinde razernij, grote chaos en wanorde, waarbij iedereen door elkaar heen loopt en er geen bevelhebber meer orde in de zaak kan herstellen, vlucht iedereen die nog lopen kan, die vlucht en loopt over de lijken heen weg. Ze moeten weg uit deze verschrikkelijke plaats. De angst slaat hen om het hart. Paniek breekt uit, want God strijdt voor Israël. Dat is het geheim. En dat is ook het geheim van elk kind van God. Want in de strijd waar u mee te maken hebt, God strijdt voor u. Hij heeft de strijd al gestreden op Golgotha. Toen heeft hij het gezegd. Uitgeroepen, één woord in het Grieks, het is volbracht. Hij heeft alleen gestreden. Maar in het leven van Gods volk gaat de Heere ook voor hen strijden. Hij weet hoe zwak ze zijn. Hij weet dat ze bepaalde verzoekingen niet aankunnen. De Heere houdt ze weg. De Heere weet wel wat ze aankunnen en de Heere bezielt hen en geeft hen kracht. Ook al struikelen ze wel eens en vallen ze wel eens, toch moeten ze opstaan. Verblijd u niet over mij, mijn vijandin, want wanneer ik gevallen ben, ik zal weer opstaan. En de Heere bezielt hen en geeft hen kracht. En ze verwachten al hun hulp en kracht van de Heere alleen. En de Heere kan zomaar alle vijanden het zwijgen opleggen. Kan zo te midden van de moeite diepe vrede in het hart van zijn kind geven. Want de Heer is het schild van zijn volk. Hij strijdt voor hen, want de strijd is des Heren. En de strijd en de moeite waar u doorheen gaat. En u denkt, hoe loopt het nog af en hoe kan het nog verder? De Heere strijdt voor zijn volk. Hij verlaat nooit het werk van zijn handen. En zomaar in gehoorzaamheid opzien tot de Heere. Vragen om kracht. En ze zullen zien dat de vijanden verjaagd worden. Dat ze wegvluchten. Hij biedt weerstand aan de duivel. Hij zal van u vlieden. Zo is het. En daarom laten al Gods kinderen weten dat God voor hen is. In de strijd waar ze in staan. En dat hij u oefent ten oorlog. Uw vingeren oefent en uw handen ten strijde. Want Gods kinderen hebben een geestelijke strijd te voeren. Tegen de verleidingen van de wereld. Tegen de verleidingen van de vorst der duisternis. Tegen hun eigen vlees in hun eigen hart. Een strijd kan soms een zware strijd zijn. Maar de Heere oefent hen. En eigenlijk zien we in wat er hier gebeurt met Gideon, de totale chaos en wanorde onder de Midianieten, daar zien we toch ook een beeld van hoe het zal zijn wanneer de Heere Jezus terugkomt. Dan zal ook de schrik en chaos en wanorde zijn. Maar nu doet de duivel nog wel alsof hij alles wint. Maar straks zal de hemelse bazuin slaan. En dan zal er een grote roep zijn, een roep van overwinning. En de Heer Jezus komt terug. En dan zal angst de vorst der duisternis overkomen. Dat ziet u afgebeeld hier in de doodsangst van de Midianieten. Wat zal het een verschrikkelijke schrik zijn voor een onbekeerd mens om dan de Heer Jezus te moeten zien, die terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. En er zal niemand meer een twistgesprek aangaan of God nu wel bestaat of niet. Iedereen weet het. Alle atheïsten weten het, dit is God. Die komt om te oordelen de levenden en de doden. Wat zal dat een ontnuchtering zijn voor de tijdgelovigen, voor de naamchristenen, voor mensen die een leven lang in de kerk zaten, maar de Heere niet kenden en ook niet zochten. Op die dag, wanneer de elementen brandende zullen vergaan, dan zullen mensen wegkruipen. We kunnen het ons niet voorstellen. We zien de beelden die de schrift ons schildert. Dan zullen de rijk en de groot en de machtigen en de generaals en de presidenten en het eenvoudig volk, de slaven. Ze zullen allemaal roepen naar de bergen en de heuvels, valt op ons en bedek ons. Want ze kunnen niet bestaan voor de toren van het Lam. Ik hoorde een predikant zeggen in Canada, het was in Amerika, nadat de Twin Towers naar beneden gekomen waren. En de mensen vluchten weg, u weet misschien die beelden nog wel, onder het stof en verscheurde kleden, verschrikkelijk. En die grote wolkenkrabben storten in elkaar, toen zei een predikant, als de Heer Jezus toen was teruggekomen, dan hadden ze recht omkeerd, rechtstreeks gerend in die neerstortende gebouwen. De komst van de Heer Jezus zal verschrikkelijk zijn voor hen die God niet kennen. En daarom bent u geborgen in het bloed van Christus. U hoeft niet in wanorde om te komen. Er is een heelmeester. Er is balsem in Gilead. Zijn bloed reinigt van alle zonde. Maak haast. Maak haast. Aan welke kant staat u? Aan de kant van Gideon door het geloof, of aan de kant van de Midianieten? En dat zijn de wereldlingen, dat zijn de nette mensen, de geciviliseerde mensen die meedoen met de wereld en heel burgerlijk, heel fatsoenlijk. Maar ze dienen God niet. Aan welke kant staat u? De Midianieten hier die vluchten weg in wanhoop. En dan roept Gideon de mannen van Israël bij elkaar. Ze zetten de achtervolging in. Ook zendt Gideon snelle boodschappers naar de mannen van Efraïm om de routes af te snijden bij de Jordaan. Want het is niet alleen genoeg dat de Midianieten nu verjaagd worden. De Midianieten moeten gedood worden. Ze moeten nooit meer terug kunnen komen. Gideon moet afrekenen met deze vijanden. Hun kracht breken. Dat er bijna niets meer van overblijft. De mannen van Israël geven gehoor. De mannen van Efraïm die snijden de pas af bij de veren, de pont, die overvaart over de Jordaan. En zo is de vijand ingesloten. En de mannen van Efraïm die pakken al gelijk de twee leiders van de Midianieten, Oreb en Zeeb. En ze worden gelijk geëxecuteerd. Hun hoofden worden tot Gideon gebracht. De naam Oreb betekent raaf. En de naam Zeeb betekent wolf. En nu worden deze roofzuchtige vijanden geslacht. Het is een afbeelding van wat er straks gebeurt. Van al de vijanden van de Heer Jezus. Want het is zo namelijk. Of een mens heeft de Heer Jezus hartelijk lief. Of hij is een vijand van Christus. Als iemand niet de Heer Jezus lief heeft, zegt Paulus in 2 Korinthe, dan is hij vervloekt. Dan valt hij in het oordeel van deze Midianieten. Zit aan mijn rechterhand totdat ik al uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten gesteld heb. Al de wereldregeerders die nu denken dat er zoveel zijn, die mensen onderdrukken en in concentratiekampen stoppen en zelf in welvaart baden, straks zullen ze hem moeten zien. Ze worden straks allemaal geslacht. Het is heel gevaarlijk om een vijand van de Heere te zijn. Ook al zijn we nog zo netjes beschaafd. Maar toch niet echt ernst maken met de Heere, nee. Lippentaal. Formeel. Maar u bent wel een vijand. Want dan wilt u niet buigen. Dan wilt u niet buigen. De Heere bewerkte de overwinning. Hoe deed de Heere dat eigenlijk? Nog even terugzien, hoe deed de Heere dat? Wat deden die mannen van Israël, die 300 mannen? Ze bliezen op een bazuin. Gebeurt nog? Gebeurt elke zondag hier. Dan wordt de bazuin van het evangelie geblazen. Door de dienaren van het evangelie. Want de verzoening met God moet afgekondigd worden. Mensen moeten tot bekering geroepen worden. De dienaar van het evangelie moet op de bazuin van Gods woord, van het evangelie blazen. En daarmee blijven doorgaan, net als die 300 mannen. Ze bleven doorgaan terwijl de slagpartij bezig was. Ze bleven doorgaan. Trouw, altijd trouw. Het gaat niet om gaven. Het gaat om trouw te zijn aan de waarheid waar de Heere geplaatst heeft. En te blijven blazen op die bazuin. Zo geeft de Heere de overwinning. Hoe deed de Heere het nog meer? Nou, die mannen stonden met een fakkel. Een felschijnend licht. En zo God komt tot ons als het licht der wereld. Hij laat zijn licht opgaan te midden van onze duisternis. Het licht van Gods waarheid, dat zal u verlossen van alle leugen en van alle verzonnen denkbeelden. In zijn licht ziet u het licht. Hij is het licht der wereld. In zijn woord ziet u het licht. En zo wordt de overwinning behaald over het rijk van de duisternis. Door het licht, door het woord van God. Daarom wees thuis in dat woord van God. U raakt er nooit in uitgestudeerd. Zo wordt de duisternis overwonnen. Zo komt het licht in uw eigen hart. Door in dat woord thuis te zijn. Dagboekjes zijn mooi om te lezen. Maar het gaat om het woord. En ga niet het woord vervangen door een dagboekje. Het woord. Sequentieel doorlezen. Volg ordelijk. Laat er orde zijn in persoonlijk lezen en bestuderen van het woord. En kruip er doorheen en bevraag het woord. Waarom staat dit hier? Wat bedoelt de Heer daarmee? Zijn geest zal u leiden en het licht zal u opgaan. Zo wordt de overwinning behaald over het rijk der duisternis. Die mannen van Gideon moesten ook luid roepen. Luid roepen, zo heeft de Heere de overwinning bewerkt. Nou, dan komen we weer terug bij de prediking. Maar we komen ook terug bij uw persoonlijk getuigenis. Spreken met uw kinderen. Niet zwijgen. U hoeft niet te preken naar uw kinderen, dat moet u niet doen. Maar dat ze aan u kunnen zien. Het vader of moeder of grootvader of grootmoeder, zij vrezen de Heere. Dan een paar woorden, met liefde, met ernst, het verkondigen. En zo wordt het woord ook gepreekt, door de dwaasheid der prediking, wordt de overwinning behaald en behaagde de Heere zijn koninkrijk te stichten. Wat gebeurde nog meer hoe de Heere overwinning behaald werd? Nou, die kruiken werden in stukken geslagen. Nou, laten we de lijn ook doortrekken. De verkondigers van het evangelie zijn ook maar een aardenvat. Maar daar bent u ook, als u met uw kind spreekt. U hebt ook gebreken. En dat kind weet dat ook van u. Kind heeft ook gebreken. U ook. Aardenvat. Amstragers, aardenvat, zo zijn we. En dat aardenvat moet gebroken worden. Wij moeten afgebroken worden. Wij moeten minder worden. Hij moet meer worden. Er moet gesneden worden in ons leven. Het kwaad moet eruit gesneden worden. We moeten vernieuwd worden naar zijn beeld. Afgebroken in onszelf. En door zwakke middelen een aardenvat gebroken, komt het licht tevoorschijn. Het is juist in tijden van druk dat een mens geestelijke lessen leert. Als alles voorspoedig gaat, dan leren we vaak weinig geestelijke lessen. Maar juist in de weg van verbreking, het minder worden, door de strijd heen, wordt de overwinning behaald, zalig, om met deze Christus te leven, om straks meer dan overwinnaar te zijn, door Hem alleen. Amen.